Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering twee verhalen. Iets kortere, we hebben ze geplukt uit onze verhalencarousels. Geregeld houden wij vertelsessies waarin iedereen kan langskomen om een kort verhaal van 5 minuten te vertellen en zo al eens uitproberen wat een volledig Relaas kan worden. Je komt dus langs op zo'n verhalencarousel, er is altijd een thema en als je denkt, over dat thema, daar heb ik iets over te vertellen, dan schrijf je je naam op een briefje en dat briefje gaat in een hoed. En onze presentator, Timon, die grabbelt namen uit die hoed en die mogen dan hun verhaal van 5 minuutjes vertellen. In deze aflevering hoor je eerst een verhaal dat ik zelf had verteld tijdens een van onze verhalencarousels. Het thema was toen scherven brengen geluk. En dat bracht mij terug naar een verhaal uit mijn kindertijd.
Ik ben een hele brave jongen. Mensen die mij kennen, die weten dat ik een heel brave jongen ben. En voor de mensen die mij niet kennen, ja, die moeten mij nu voor de komende 5 minuutjes maar even geloven als ik dat zeg. Ik ben opgegroeid in een dorpje, dat heet Adegem. Dat is een heel klein dorpje in het Meetjesland. Mijn mama, die was een leerkracht daar in Adegem. En die gaf les in het eerste studiejaar. Je moet je inbeelden, die heeft dat denk ik, meer dan 40 jaar gedaan. Vanaf haar 19e was, of vanaf haar 20e afgestudeerd en al een hele carrière in het eerste studiejaar lesgegeven. Dus op den duur, in mijn kindertijd, was ongeveer heel Adegem al bij haar in de klas gezeten. Als wij naar de kermis gingen, dat was ongeveer 500 meter van ons huis, toen wandelden wij naar de kermis. En toen kwam mij om de 20 meter iemand tegen en moesten mijn ouders een praatje doen. En stonden wij te wachten, mijn broer en ik stonden dan te wachten om verder te kunnen gaan, want we wilden naar die kermis gaan. Mijn vader, die zat en die zit nog altijd in ongeveer alle verenigingen die er bestaan in Adegem. Ik denk dat er ongeveer 20 socioculturele verenigingen zijn in Adegem. En dat betekende voor mijn papa 20 vergaderingen per maand, bestuursvergaderingen. Dus die was niet veel thuis, maar ook hij was heel gekend in Adegem, of is nog heel gekend in Adegem. En dat betekent dus ook heel veel mensen tegenkomen. Ik vertel dit kort omdat ik dus eigenlijk heel weinig keus had. Ik moest wel een brave jongen zijn, of anders had er, als er iets gebeurde, had iemand van het dorp het wel gezien en dan ging heel het dorp het weten en dat was natuurlijk schandalig. Maar als kind was dat allemaal geen probleem, maar vanaf mijn 9 à 10 jaar, dan begon ik wel zo wat te experimenteren met zo wat af en toe een keer stout zijn. Het niet braaf zijn. En uiteraard lag ik daar meestal zelf niet aan de oorzaak. Dat waren altijd andere mensen die aan de basis lagen van dat niet braaf zijn. Ik kon daar zelf heel weinig aan doen. Ik deed heel veel tezamen met mijn broer, maar die moest natuurlijk ook heel braaf zijn. Maar tussen mijn 8 en mijn 12 jaar, zo de laatste jaren van de lagere school, heb ik heel veel tijd doorgebracht met Davy. En Davy, dat is een jongen waar ik mee in de klas zat, maar die woonde ook in mijn straat. En dus na school ging ik meestal, als ik braaf mijn huiswerk had gemaakt, samen met mijn broer met Davy spelen. Die woonde een beetje verder in mijn straat. En mijn moeder, die vond dat prima. Want Davy, dat was de zoon van een ex-lief van haar. Dus dat ging sowieso een goede jongen zijn. Dat stond vast. Er was geen vuiltje aan de lucht. Dus op de zolder, in de garage van Davy, leerde ik van alles. Mijn broer en ik. Mijn broer is 3 jaar jonger, dus die was er wel 6, 7. Maar op de zolder in de tuin van Davy leerde ik bijvoorbeeld hoe meisjes eruit zagen onder hun gele en rode t-shirtjes. Omdat we fotootjes bekeken in boekjes. Ik heb ook van Davy geleerd hoe dat je met een schroevendraaier moet smijten en naar een houten plank en dat je daar heel wijze putjes mee kunt maken in een soort houten plank. En hoe harder dat je gooide, dan had je misschien kans dat de schroevendraaier ging blijven steken. Ik heb van Davy ook geleerd hoe dat je lege cola blikjes en plastic flesjes kon opvullen met zand en dat je daar oorlogje mee kon spelen. We hebben heel veel oorlog gespeeld, Davy, mijn broer en ik. Die lege colaflesjes en die blikken, dat waren onze granaten, onze brandbommen. En Davy, ik herinner mij dat nog, dat was onze luitenant, onze baas. De commandant of de luitenant. En mijn broer en ik, wij waren braaf zoals dat we waren, de trouwe soldaten. En mijn ouders die gingen daar wel in mee dat ik samen met Davy en mijn broer veel soldaatje ging spelen. Mijn papa die had, was in het leger geweest en die had stiekem zijn legerkostuum gehouden, want dat mocht eigenlijk niet. Maar ik paste daarin, dus ik kon dat aandoen. En hij had ook nog ergens op zolder een paar legerbottinen. Dat waren zwarte legerbottinen. En daar stond op de zool ABL op. Armee Belge, Belgisch leger, in twee talen. Die waren veel te groot voor mij, maar ik deed die toch aan. En ik was dan heel apentrots in mijn uniform met mijn legerbotten aan. En zo gingen wij bij Davy oorlogjes spelen. Dat bleef bij heel veel trainingen. Maar uiteindelijk kwam de dag dat onze training echt wel rond was. Onze training was vervolledigd. Eindelijk konden we doen waarvoor we maandenlang getraind hadden. Onze luitenant, Davy, die liet ons weten dat het eindelijk oorlog was en dat we naar het speelpleintje moesten om onze oorlog tot een goed einde te brengen. En nu moet je weten, dat speelpleintje dat ligt ongeveer 50 meter van ons huis. Alles in Adegem ligt ongeveer 50 meter van ons huis. Dat was een speeltuin, dat had een zandbak, een grote zandbak. Ik herinner mij nog, in die zandbak waren de grote rioolbuizen ingegraven. Zo konden we daar ook inkruipen, ideaal om oorlog te spelen. Er was ook een schommel, een wipplank, maar dat was natuurlijk niet cool genoeg. En naast die zandbak, op een paar meter van die zandbak, waren de gyrolokalen. Ook de lokalen van de plaatselijke KSA, waar ze op zondag hun werking hadden, maar ook al hun materiaal instockeerden. En sommige van die lokalen waren echt wel goed onderhouden, maar andere van die lokalen zagen er eigenlijk wel heel krakkemikkig uit. Maar Davy had besloten dat het speelplein ons oorlogstafereel ging worden. Daar was de frontlinie. Dus wat deden wij? Wij hadden al van bij Davy thuis een paar blikjes meegepakt en wat flesjes meegebracht. Maar ook daar in het speelplein stonden er vuilnisbakken. En we verzamelden alle lege blikjes en flesjes. We hebben die dan opgevuld met het zandbakzand. Je moest eerst 30 centimeter graven onder het zachte zand en dan was er zo hard zand. En dat, als je daarmee je flesje vulde, dan kon je er veel beter mee gooien. En vanuit de zandbak hadden we onze loopgraaf. En zoals het een echte luitenant betaamt, die vroeg aan ons, aan mijn broer en ik, wie gaat er de eerste bom gooien? En ik zag dat wel zitten. Ik volg gewoon de orders. Ik had mijn blikje gevuld met zand en vanuit mijn loopgraaf mikte ik. En ik mikte naar ons doel en ons doel dat was het KSA-lokaal. Het KSA-lokaal waar al het materiaal lag opgeslagen. Dat bestond uit hele kleine ruitjes, heel veel kleine ruitjes. Ik denk misschien wel 100. Er waren er al een paar kapot. Dat was echt wel een oud gebouw. Dus wat dachten wij? Dat is wel oké, hè? Weet je? Daar mogen wij oorlog voeren. Dus ik stond heel stevig op mijn benen. Ik dacht aan mijn training, wekenlang voor geoefend. Ik had mijn granaat in mijn hand en ik gooide. En dat gaf eigenlijk gewoon een droge pok. En de bom viel op de grond en er gebeurde niks. Oké, niet erg. Mijn broer was de volgende aan de beurt. Die gooit opnieuw. Opnieuw gebeurt er niks. Tijd voor het tweede salvo. En eindelijk hadden we prijs. Ik had opnieuw mijn bom vast. Ik mikte en ik gooide naar de ruitjes. En in één keer kling. Het was gelukt. Wij hadden een doel geraakt. En dan begon onze hevige strijd. Een echte oorlog, dat kan al rap weken, maanden duren. Dus we hadden de smaak te pakken. En we gingen bijna alle ruitjes af. Na een tijdje hadden we bijna een heel rijtje, het bovenste rijtje, volledig kapot gegooid. We waren net aan het tweede rijtje begonnen, toen er opeens iemand vanuit het appartement aan de andere kant, vanuit het balkon, keihard naar ons riep: stop! Het was een mevrouw die daar stond. We waren even verbouwereerd. En die zei: stop ermee, krapul, ik heb de politie gebeld. En inderdaad, we waren in één keer helemaal bij ons positief en in de verte hoorden we een sirene luiden. Dat werd steeds luider en luider en het enige wat ik dat moment kon denken was: shit jong, ik zo'n brave jongen. Mijn moeder en mijn vader die verwachten dat wij nu braaf aan het spelen zijn met de Davy. En nu komt de politie af en ja, ze zijn hier niet ver meer. En toen heb ik eigenlijk het enige logische gedaan wat dan een brave jongen kan doen. Ik ben keihard gaan lopen. Ik ben, ben gaan lopen. Ik was toen op mijn 10 jaar, ik geef het toe, iets atletischer gebouwd dan dat ik vandaag gebouwd ben. Dus ik ben beginnen lopen, keihard. Ik heb mijn broer achtergelaten, de commandant achtergelaten en ik heb gelopen voor mijn leven. Ik denk dat Forrest Gump er jaloers op was. Heel de speeltuin die stond omgord met een heel hoog hekken. En ik zag in mijn linkerooghoek de combi naderen. En al spurtend zag ik in mijn rechterooghoek dat er een hekken was. De ingang van het speelplein. En daar ben ik naartoe gelopen. Maar daar stond ondertussen die mevrouw van dat balkon van het appartement. En die had de deur dicht gedaan. Maar met mijn laatste krachten kon ik mij nog tussen dat poortje wurmen. En ik ben over het hekken gekropen, ik ben blijven spurten en in één keer stond ik stil en besefte ik ben uit de klauwen van de politie kunnen ontsnappen. En ik dacht, ik heb dat hier toch wel weer mooi gefixt, mijn blazoen is helemaal opgepoetst, ik kan mijn status als brave Adegemse jongen behouden. Maar ja, al heel snel groeit dan dat besef, ik heb mijn eigen broer achtergelaten, ik heb mijn vriend, onze commandant, in de steek gelaten. En ik zag ondertussen dat ze tegengehouden werden door de politie. Dus ben ik met mijn staart tussen mijn benen teruggekeerd naar onze commandant, naar mijn broer. En heb ik mijn lot als een echte soldaat aanvaard. Toen ben ik uitgenodigd in de combi, want zo gaat dat. En een paar uur later zat ik samen met mijn broer en met een Davy en met mijn ouders en de ouders van Davy rond dezelfde tafel om de zaken te regelen. En ik herinner mij nog dat dat de eerste en misschien zelfs de enige keer geweest is dat ik van mijn moeder straf heb gekregen. Ik moest heel vroeg naar bed, dat herinner ik mij nog, om na te denken over wat ik had gedaan. En ja, die vriendschap met Davy, ja, dat is een beetje slecht afgelopen, dat is nadien een beetje bekoeld. Maar gelukkig was ik heel jong genoeg, heb ik berouw getoond voor hetgeen wat ik misdaan heb. Ik denk ook dat we de schade wel hebben betaald. En mijn imago als brave jongen, dat was natuurlijk om zeep, maar sindsdien heb ik toch alleen maar spelletjes meer gespeeld die heel braaf door de beugel konden.
Dat was mijn korte relaas. Ik heb het verteld op onze verhalen carousel online in de zomer van 2020. En tijdens diezelfde avond vertelde ook Jaap een verhaal over soldaatje spelen. Jaap doet dat niet als hobby, net zoals ik, maar die doet dat doodserieus, want Jaap die is militair van beroep.
En je hebt het wel moeilijk gemaakt voor ons, in ieder geval voor mij persoonlijk moet ik zeggen, door die drie thema's te geven. De eerste was iets met kunst, muziek en dergelijke. Nou, je wilt mij niet horen zingen of zien dansen of zoiets dergelijks, dat is echt niet aan mij besteed. Nou, dat zou een mooi bruggetje zijn naar het tweede, over zaken waar je excuses voor moet maken. Maar in ieder geval, dat gaat nooit in 5 minuten passen, dus dat gaan we niet doen. Dus door met kwestie van wegstrepen kom ik op het derde. Dat ging over subcultuurtjes. En dan heb je het, in ieder geval dat is waar ik dan aan dacht, omdat het wel een boeiend thema is. Dan heb je die gasten die met hoog opgetrokken witte sportsokken lopen. In ieder geval tegenwoordig in Nederland toch. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook zo is. Of de gasten met bondkraagjes, compleet met Marokkaans accent. Ongeacht of je uit Marokko komt of niet. Maar ook de heren politici met hun blauwe pakken. De kaalgeschoren koppen bij de rechtsextremen. Maar dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die hun uiterlijk aangepast hebben om bij een groep aan te kunnen sluiten. En ik wil jullie eigenlijk het omgekeerde verhaal vertellen. Maar voordat ik dat kan doen, moet ik eerst iets moet ik uit de kast komen, als het ware. Want jullie kennen mij natuurlijk als verhalenverteller op zondagavond bij Relaas. Maar helaas, daar kan je de hypotheek niet van betalen. Dus ik werk ook gewoon. En op dit moment ben ik luitenant-kolonel in het Nederlandse leger. Dat is een subcultuur op zich, zullen we maar zeggen. Maar dat is maar nog 3 weken zo'n beetje. En dan word ik weer een Nukubu. We kunnen een extra zaak poll opzetten om te kijken of iedereen weet wat een Nukubu is. Maar het is wel een voorbeeld van een subcultuur met een eigen taal. Met allemaal afkortingen die binnen de defensiekringen rondgaan. En een Nukubu is een nutteloze kutburger. En dat word ik straks weer, want ik ga weer gewoon in de burgermaatschappij werken. Maar mijn huidige status binnen Defensie komt voort uit het feit dat ik reservist ben. En reservisten zijn reservemilitairen die als het nodig is in het groene pak opgeroepen kunnen worden. En nu ben ik zelf daar dan weer een beetje een speciaal soortje van. Omdat Nederland sinds 2002 mensen uit de burgermaatschappij geworven heeft. Om vanwege hun specifieke burgerkennis in te kunnen zetten bij uitzendingen. Dus omdat tegen de tijd dat je als land een krijgsmacht uitstuurt naar een ander land in VN of NAVO-verband, dan is er vaak iets aan de hand waardoor dat ook allerlei basiszorg door de overheid niet meer gegeven kan worden. En dat moet je dan als vreemde mogendheid gaan zitten doen. Dus in 2002 ben ik een van die paar honderd mensen geweest die daarvoor geworven is. En dat gaat heel breed, hè? Want daar zitten dus mensen bij die heel goed zijn in de gezondheidszorg. En dan in hoe dat je het organiseert. Of mensen die heel goed zijn hoe om te gaan met vluchtelingen. Of hoe dat je een economie organiseert. Of hoe dat je eigendomsregistratie doet. Dat is heel breed. En dat betekent ook dat het allemaal hoogopgeleide mensen zijn met allemaal heel veel ervaring. Ik was met afstand de jongste met mijn 26 jaar. Hoe dat ik ertussen kwam, ik weet het eigenlijk niet goed. Maar zo kwam het dat ik in oktober was volgens mij 2002, voor mijn opleiding op moest komen. En Defensie had toch wel in de gaten, dit zijn allemaal wat bijzondere mensen. Die kun je niet zomaar even standaard door een wasstraat heen duwen en ze de basisopleiding geven. Daar moet je iets speciaals mee doen. Dus wij werden allemaal opgeroepen in aparte lichtingen van 20 mensen. En dat begon allemaal heel keurig didactisch verantwoord. Dus dat iedereen vertelt van waar dat je wie dat je bent en waar dat je komt brengen en waar dat je verwacht, al dat soort dingen. Maar er kwam toch het moment natuurlijk, na een halve dag. We gaan beginnen met de les exercitie. En dat is hoe dat je moet marcheren over de opstelplaats, de legerplaats. Dus we werden allemaal naar onze kamer gestuurd. En dan werden we een kwartier later verwacht omgekleed als echte militairen. En ik had geluk, want ik mocht mijn kamer delen met Simon. En Simon is 15 jaar ouder en had zichzelf een heel stuk beter voorbereid dan ik. Want hij wist wel hoe dat je jezelf moest kleden. Dat wist ik niet, maar ik kon het mooi bij hem afkijken. En zo kwam het dat wij een kwartier later allemaal weer terug in de hal stonden onderaan die trap. En er was een beetje zo'n giechelstemming. Die dan krijgt als mensen zichzelf onzeker voelen. En dan door grapjes gaan proberen zichzelf het een beetje weg te lachen. En ik stond een beetje met een schuin oog te controleren bij andere mensen of ik het wel goed had gedaan. Of ik het juiste embleem op de juiste klittenbandplek ergens op mijn pak had geplakt. Of een baret goed stond. En of je pofbroek op de juiste manier met dat elastiek net over je legerkisten liet vallen, zonder dat het eruit ging zien als een of andere Duitse pofbroek uit de Tweede Wereldoorlog. En vervolgens was het exerceerterrein op. En het ziet er altijd heel eenvoudig uit. In ieder geval, het lijkt zo, ja, iedereen kan het, lijkt het dan. Totdat je mij op dat exerceerterrein zet, dan wordt het duidelijk dat dat echt niet iedereen kan. Want ik weet niet of jullie de telgang kennen. Dat is het verschil tussen een paard en een kameel, grofweg. Een paard loopt namelijk met zijn rechter voorpoot en zijn linker achterpoot. Dat is de combinatie. En een kameel daarentegen niet. Die doet linker voorpoot en linkerachterpoot. En dat bij mens vertaalt dat zichzelf, dat je als je je linkerbeen zet, dat je dan je rechterarm zwaait, zoals het hoort. En een telgang betekent dat je dat niet doet. En dat ziet eruit als een Fawlty Towers actie. Maar doordat dat exerceren, dat marcheren, een vreemde gewaarwording is, het voelt wat onnatuurlijk, moest ik steeds meetellen om maar in dat ritme te blijven. Net als gevolg dat ik inderdaad rechtuit zag als een van de slechte Britse comediant die daar over de trein heen ging. Maar na wat moeite lukte het toch wel. En het was eigenlijk terwijl dat zij bezig waren met andere mensen die nog veel slechter waren dan ik, dat het me ineens binnenviel hoe gek het eigenlijk is. Want dat was een groepje van 20 mensen, waar dat een directeur van een ziekenhuis in zat. Er zat een politicus tussen, een aantal consultants. Allemaal mensen die gewend waren om met inpak, met stropdas, aantal met chauffeur zelfs, naar kantoor te komen. En daar met meneer of mevrouw aangesproken te worden. En ervan uit te gaan dat mensen naar hen luisterden, omdat zij hele slimme dingen konden vertellen of echt experts waren op hun vakgebied. Maar als je ze dan in een groep zet en ze hun mantelpakje afpakt en hun stropdas en Colbert en dat soort dingen, en ze allemaal in hetzelfde lelijke groene vlekkenpak hijst en er gewoon een of andere kerel voorzet die onverstoorbaar en ook onverstaanbare commando's gaat geven, dan gaat er iets gebeuren met zo'n groep. En hou je op als individu te bestaan en word je gewoon onderdeel van de groep die als groep zichzelf verplaatst, die als groep gaat eten, die als groep naar een les gaat, die als groep naar de zaal gaat om te slapen. En dus ook gewoon als groep over dat terrein gaat marcheren. Gewoon volstrekt idioot. Dus als je die mensen gewoon in hun normale klofje had laten staan, geen hond die het had gedaan, maar trek ze hun pakje uit en heet ze in een ander pakje en we gaan met z'n allen het heel normaal vinden om heen en weer gecommandeerd te worden. Dus denk nogmaals goed na als je denkt ik ben een echt heel individueel uniek persoon, tot als je in een uniform hijst.
Dat was het relaas van Jaap. Hij heeft het verteld tijdens een van onze verhalencarousels. Als je zelf eens een idee hebt voor een verhaal, dan mag je dat altijd eens komen uitproberen tijdens een van die avonden. Je vertelt je verhaal dan op 5 minuten. Wat je eerst doet, is kijken of je iets te vertellen hebt rond de thema's die we jou meegeven. Als dat zo is, dan schrijf je jouw voornaam op een van de blaadjes die we jou voorzien. En die blaadjes gaan in een hoed. En onze presentator Timon, die tovert om de 5 minuten een nieuwe naam uit de hoed. En als een van onze coaches het echt een goed verhaal vond, dan gaan ze er nadien samen met jou mee aan de slag. En dan kan het uitgroeien tot een volledig uitgewerkt relaas met alles erop en eraan. En dan nodigen we jou uit om dat op een van onze relaasvertelavonden tegen een live publiek te komen vertellen. Relaas bestaat dankzij de afdelingen cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat wij in Gent, Antwerpen en binnenkort ook in Brugge vertelavonden kunnen organiseren. Onze partners zijn Huset, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Rugent FM en Chase. Hou onze socials in de gaten. We zitten op Facebook, Instagram of we sturen jou een mail. Dan weet je wanneer onze volgende relaasvertelavonden zijn of wanneer we nog eens online een verhalencarousel organiseren. En als je dit een fijne relaasaflevering vond, please stuur die dan door naar iemand aan wie jij je moest denken toen je ze hoorde. De firma dankt u.